We gaan met elkaar lezen uit de tweede brief van Petrus. En het laatste hoofdstuk. 2 Petrus hoofdstuk 3. En dan lees ik vanaf het 15e vers. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven, met de wijsheid die hem is geschonken. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen tot hun eigen ondergang wordt verdraaid. Dat doen ze trouwens ook met de overige schriften. Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. Tot zover. Ik wil in het bijzonder onderstrepen deze morgen het 18e vers, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Groeien in genade en kennis. Hoe doe je dat? Hoe werkt dat? Wat zijn daar de voorwaarden om daar aan toe te komen? Hoe groeien we in de genade en in de kennis van onze Heer? Nu, dit zijn de laatste woorden van Petrus. Eigenlijk merkwaardig dat we een brief lezen en we beginnen bij het eind. Sommigen doen dat omdat ze willen weten van wie die brief komt. Nu, om dit te weten moeten we bij het begin zijn. Want zo deed men dat vroeger. Overigens nu ook steeds meer. Hè? We zien steeds meer aan het briefhoofd al van wie deze brief komt. Maar ja, ik ben toch opgegroeid in een generatie waarin een brief werd ondertekend. En je wilde graag weten van wie zo'n brief komt. Nou, we gaan vandaag een beetje lezen zoals een postbode leest. Die begint ook achteraan. Wist u dat? Een postbode die begint achteraan. Als jij een brief op de bus doet, dan is het eerste wat degene die de brief in handen krijgt van, hé, waar moet die brief heen? Naar welk land moet die? Dus dan gaat hij eerst naar het land. En vervolgens kijkt hij naar de plaats. Dan gaat hij naar de plaats. En vervolgens kijkt hij naar de straat. Postcode hebben we ook tegenwoordig. Kijkt hij naar de straat. Zo doen de Fransen dat, hè? Die krijgen eerst, als je van achteren naar voren leest, krijg je eerst de straat en dan het huisnummer. Wij Nederlanders, ja, wij doen het toch iets anders. Wij zeggen eerst het huisnummer dan de straat, als je van achteren leest. Hè? Maar de Fransen doen eerst de straat en dan het huisnummer. Nou, dan is het werk van de postbode klaar, maar dan begint het in huis. Want de achternaam is niet alleen belangrijk, ook de voornaam is belangrijk natuurlijk. Stel je voor dat papa een brief in handen krijgt van de dochter. Dat was niet de bedoeling. Dus ook de voornaam is belangrijk. Nu, we doen vandaag een beetje hetzelfde. We beginnen achteraan. En we eindigen met deze woorden: groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Maar als we een paar versen terug hebben gelezen, en dat hebben we ook gedaan, dan, ja, het 14e vers heb ik niet gelezen, maar dat wil ik toch even noemen. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters. En dan gaat het 15e vers, die gaat daarop in. Maar vers 14 wil ik toch even genoemd hebben. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Omdat u hiernaar uitziet. Ja, dan weten we eigenlijk nog niet veel. Want we willen weten waarnaar zien we uit. Dat zijn allemaal van die woorden die verwijzen naar iets wat daaraan vooraf gaat. Nou, dan gaan we bijvoorbeeld naar vers 10. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op en de aarde wordt blootgelegd en alles wat erop gedaan is, komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan leven, u die uitziet naar de dag van God. Nou, zo kunnen we steeds verder teruglezen. Vers 8 bijvoorbeeld. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte. Nou, kunnen we verder teruglezen. Welke belofte dan? Enzovoort. En uiteindelijk komen we dan bij het eerste hoofdstuk. En dan komen we bij degene die deze brief schrijft. Namelijk, dat is Petrus. Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Zo introduceert de schrijver zich. Hij introduceert zich met 2 namen, Simeon en Petrus. Nu, we weten meteen over wie we het hebben, veronderstel ik. We kennen Petrus maar al te goed. En we kennen Simeon ook. Want meerdere malen spreekt de Heer Jezus Petrus aan als Simeon. Simeon was zijn oude naam. Simeon was zijn komaf. Sommige handboeken zeggen dat Simeon betekent riet. Nou, een riet is een plant wat zich laat beïnvloeden door de wind. Als de wind van die kant komt, dan gaat de riet zo. En komt van die kant, dan gaat die zo. Nou, Petrus die manifesteert zich inderdaad. Ik weet niet of het inderdaad de betekenis is, want soms is het ook visual thinking. Maar Petrus die manifesteert zich wel als een riet. Hij laat zich leiden door de wind. Meerdere malen. Nu, als onze leerlingen die op school gaan, zich laten leiden door de wind, dan komen ze nooit op school. Hè? Hebben we altijd de wind tegen. En als ze s'avonds naar huis moeten, hebben ze de wind ook tegen. We hebben altijd de wind tegen. Dat is Nederland. We hebben altijd wind tegen. Maar als je een doel voor ogen hebt, dan weet je misschien wel gebruik te maken van de wind, maar dan laat je je leiden door je doel. Dan wil je je doel bereiken. Nou, misschien is een school niet zo'n goed voorbeeld. Ik weet niet of dat zo'n positief doel is voor de meeste leerlingen, maar als je een goed doel voor ogen hebt, dan wil je het bereiken, ondanks de tegenslagen die er zijn. Die moet je incasseren, daar moet je misschien mee omgaan en dan moet je misschien naar je hand zetten om je doel te bereiken. Nou, zo weten wij in Nederland ons doel te bereiken, ook als de wind tegen is. Zeilen is een mooie sport hier in Nederland. En als je laat leiden door de wind, nou, dan kom je nergens. Maar als je gebruik maakt van de wind, dan weet je je doel te bereiken. Nu, Petrus is een riet. Hij laat zich meerdere malen tegenhouden door de wind. Of van de koers afbrengen. Van zijn doel afleiden. Maar de Heer herstelt hem meerdere malen. En meerdere malen moet de Heer hem aanspreken met Simeon. Simeon, je bent nu weer die man die je laat beïnvloeden door de omstandigheden van het leven, zonder dat je je richt op het doel en je zeil naar de wind zet. Simeon, je moet je doel voor ogen houden. En meerdere malen lezen we dat de Heere hem herstelt en dat Simeon de naam Petrus krijgt. Rots. Stevig. doel voor ogen houden. Weet waar je voor staat. Weet waar je voor gaat. En dan noemt hij twee functies. Dienaar en apostel. Nu, Petrus is een dienaar geworden. Een dienstknecht van de Heer. Iemand die zich beschikbaar stelt om een ander te dienen. En hij is apostel. Iemand die gezonden is. Een apostel is een gezondene. Iemand die een opdracht krijgt om dat uit te voeren, om dat uit te dragen. Een boodschap. Petrus krijgt een boodschap om dat door te geven. Petrus, hij manifesteert zich als een dienaar en een apostel. En hij richt deze brief aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder, Jezus Christus, hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Hij verenigt zich hier met de geadresseerden. Want hij noemt de geadresseerden degene die een even kostbaar geloof hebben ontvangen als wij. In onze redder, Jezus Christus. Je moet deze brief maar eens lezen, dat zinnetje kom je meerdere malen tegen. Onze redder, Jezus Christus. Daar verbindt Petrus zich mee en hij verbindt zich ook met de geadresseerden. En dan krijg je genade zij u en vrede in overvloed. En dan krijg je eigenlijk het onderwerp waar ik het vanmorgen over wil hebben. Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Genade en vrede zij u in overvloed. Hoe krijg je dat? Door de kennis van God. En van Jezus Christus. Hoe leren wij elkaar kennen? We leven tegenwoordig toch in een maatschappij waar dat allemaal een beetje vervaagt. Kennis. We praten over vrienden, maar we bedoelen Facebook-vrienden. Kent u iedereen die op Facebook staat? Wilt u alles delen met degene die op Facebook staan? Ja, dan. Hier gaat het over kennen van iemand met wie je een relatie hebt, met wie je alles wil delen. Openheid van zaken geven. Waar je mee omgaat. Dagelijks. Altijd weer opnieuw. En als je met de Heere omgaat, dan zul je genade en vrede in overvloed ontvangen. Omdat je hem kent. Filippenzen hebben we gelezen om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dat het leven uit de dood. Het nieuwe leven. Het opstandingsleven. Het leven van hem. In en door jou geopenbaard wordt. In het leven waarin we staan in deze wereld. Want daar zijn we nog. We staan nog in deze wereld. Nu, laten we even teruggaan naar het derde hoofdstuk. Ik blader zo meteen nog even door deze brief. Petrus is iemand die ons standvastigheid wil geven. Petrus is iemand die zich wil profileren als rots. Als iemand die stevig gegrond is, die stevig vaststaat, die stevig geworteld is in de betrekking met de Heer Jezus. In het eerste vers lezen we van het derde hoofdstuk: geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken. En aan het gebod van onze Heere en Redder, heb je het weer? Aan het gebod van onze Heer en Redder, dat uw apostelen hebben doorgegeven. Petrus is iemand die ons wil herinneren aan de realiteit van het leven. Want het is zo verleidelijk om in beslag genomen te worden door de omstandigheden. Maar hij zegt, houd het doel voor ogen. Ik wil je wakker maken. Ik wil je wakker schudden. Ik wil steeds weer opnieuw blijven. Dit is de tweede brief die ik schrijf. Overigens, elke keer, telkens als we een tweede brief krijgen, 2 Thessalonicenzen, 2 Timotheus, 2 Johannes, het heeft allemaal te maken met de toekomst. Het heeft allemaal te maken met de tijd die eindtijd wordt genoemd. Met moeilijke dagen, met moeilijke tijden. Nu, laten we wel zijn, Petrus die leefde ook in de eindtijd. Petrus leefde ook in de laatste dagen. En het waren inderdaad ook hele spannende dagen. Ik kom er zo meteen nog even op terug, want misschien kan ik het nu wel zeggen. Petrus is de marteldood gestorven. We lezen dat niet in de Bijbel overigens, maar dat leert de ongewijde geschiedenis. Dat hij in Rome was en dat hij op de vlucht was. Dat hij Rome wilde ontvluchten vanwege de verdrukking, vanwege de nood die er heerste, vanwege de vervolging. En dat hij op zijn vlucht een visioen kreeg. En in dat visioen zag hij de Heer, die terugging naar Rome. Waarop Petrus zei, Heer, waar gaat u heen? Kovaris, Heer, waar gaat u heen? Waarop de Heer antwoordde, ik ga terug naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden. En dat was voor Petrus de aanleiding om terug te gaan. Om met hem gekruisigd te worden. Nogmaals, we lezen dat niet in de Bijbel. Dat lezen we in andere boeken. Maar dat hij ongetwijfeld een marteldood gestorven is, dat mogen duidelijk zijn. En we leren dan ook nog dat hij niet gekruisigd wenste te worden zoals de Heer. Maar hij verkoos om met het hoofd naar beneden gekruisigd te worden. Dat is Petrus. Hij werd eraan herinnerd. Hij liet zich aanvankelijk leiden als een riet. Alsof hij een riet was. Maar hij kreeg weer het doel voor ogen. Om te lijden en te sterven. Als het daar op aan moest komen. En daar moeten we altijd weer aan herinnerd worden. Wat is uw doel in uw leven? En daar moeten we bij herinnering bepaald worden om te lijden met de Heer, om te sterven met Hem. Petrus, hij herinnert ons, maar meerdere malen roept hij ons ook op om ons in te spannen. We hebben het gelezen in het 14e vers, omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos en onberispelijk en in vrede door Hem te worden aangetroffen. Het gaat niet vanzelf. Je moet je ervoor inspannen. De wind is inderdaad soms tegen. De omstandigheden helpen lang niet altijd mee. Je moet je daarvoor inspannen. Als je je laat leiden door de omstandigheden van het leven, dan ga je er met de pakken beneden zitten. Dan verlies je het doel. Maar Petrus zegt tot de gelovigen hier, omdat u hier naar uitziet, waarnaar? Naar de dag van de Heer. Waar de voorgaande versen over spreken. Naar de dag van de Heer moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door Hem te worden aangetroffen. Nou, ook in het eerste hoofdstuk lezen we 2 keer het woordje inspannen. Vers 10 van hoofdstuk 1. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Nou, het woordje daarom verwijst natuurlijk ook weer naar de versen daarvoor. Waarom? En dan vers 12 van het eerste hoofdstuk. Ik lees eigenlijk, vers 12. Daarom zal ik u eraan herinneren, heb je het weer, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u wakker te houden, door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen, zolang ik in deze tent blijf. Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. Dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven. En ik doe er mijn uiterste best voor. Daar heb je het weer. Mijn uiterste best doe ik. Voordat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult halen. Nu, meerdere malen lezen we dat Petrus ons oproept. Om ons in te spannen. Om ons uiterste best te doen. Want de tijden zijn. ook voor u. En misschien wel juist voor u als kind van God. Hoe blijven we staande in deze wereld? Nu, Petrus die verduidelijkt het een en ander ook nog in het tweede hoofdstuk. Ik blijf er niet lang bij stilstaan, maar het tweede hoofdstuk, dat is een hoofdstuk die spreekt over de strijd die binnen de gemeente van God plaatsvindt. Het gaat over dwaalleraars. Het gaat over mensen die zich laten leiden door hebzucht. Het gaat over mensen die zich laten leiden door een losbandig gedrag. En zo binnendringen in de gemeente. Een paar versen kan ik lezen. Velen zullen hun losbandig gedrag, vers 2 van hoofdstuk 2. Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak brengen. Dwaalleer in de gemeente. Vers 14. Hun ogen zijn voortdurend op zoek naar overspel en ze zondigen onophoudelijk. Ze verleiden onstandvastige zielen en zijn een en al hebzucht. Vers 17. Droogstaande bronnen zijn het, misflarden, die door een wervelwind voortgejaagd worden. De diepste duisternis wachten, enzovoort. Binnen de gemeente. Dus denk niet dat wij daarvan gevrijwaard worden. Daartoe schrijft Petrus deze brief. Overigens is ook de brief van Judas komt nagenoeg overeen met het tweede hoofdstuk van Petrus. En daarom roept Petrus ons op aan het eind van zijn brief. Broeders, zusters, laat uw standvastigheid niet varen. Wortel je in het woord van God. Laat je leiden, want door het woord, Peter schrijft erover ook in dit hoofdstuk, door het woord heeft God deze wereld gemaakt. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal ook komen door het woord van God, maar deze huidige wereld gaat ook ten onder door het woord van God. Het blijft niet zoals het is. Men denkt dat wel, dat staat ook in deze brief. Want waar blijft de belofte van de komst? Laten we dat ook even lezen. Zo gaan er dan willens en wetens voorbij. Vers 4. Zij vragen, waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is. Het is allemaal hetzelfde. Je kunt het programmeren. Dus het gaat om het weer, dan een paar dagen vooruit. Oké, dat gaat nog, maar een paar jaar vooruit wordt het moeilijk. Maar goed, je kunt een heleboel dingen kun je toch al vaststellen. Het gaat zoals het altijd geweest is. De zon komt op en de zon gaat onder. En dan hebben we een paar seizoenen, inderdaad. En we spelen een beetje met de klok. Maar feitelijk verandert er niks. Let op, zegt Petrus. Let op. Want dit zijn mensen die vergeten dat er inderdaad een bepaalde periode in de geschiedenis zijn geweest waar feitelijk wel het een en ander veranderd is. En hij verwijst bijvoorbeeld naar de geschiedenis van Noach. Hij verwijst naar de geschiedenis van Sodom en Gomorra in het tweede hoofdstuk. Denk niet dat God afstand genomen heeft van al het wereldgebeuren. Er komt een tijd dat God ingrijpt. Wees wakker. Houd daar rekening mee. Het woord van God houdt eeuwig stand. En zijn beloften zijn ja en amen. Hij heeft een tijd bepaald. Wanneer is die tijd? Petrus spreekt inderdaad over de laatste dagen. Hij zegt ook, één dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer heeft een hele andere kalender. Het laatste Bijbelboek eindigt met de woorden, kom Heer Jezus, kom spoedig. Ik ben opgegroeid in een zogenaamd ja, ze noemen dat Maranatha gezin. Hè? Die, een gezin dat rekening houdt met de komst van de Heer Jezus. Ik heb het misschien wel eens vaker gezegd. Als ik een week vooruit dacht, zei mijn moeder, dan kan de Heer wel gekomen zijn. Ja. Laat staan dat je denkt aan trouwen. Laat staan dat je denkt aan kinderen. En laat staan dat je denkt, in mijn moeders geval dan, aan achterkleinkinderen. Mijn lieve moeder is 94 jaar, hoopt deze volgende maand, december, 94 jaar te worden. En ze is nog in leven. En de Heer is nog niet gekomen. Maar ze heeft wel gelijk. Ze heeft wel gelijk. Laten we ons niet verleiden met dit zinnetje van, oh, het kan nog wel 1000 jaar duren. Het kan inderdaad zo gebeuren, mijn lieve broeder en zuster. De Heere heeft een tijd bepaald. Maar één ding, vers 8, één ding mag u niet over het hoofd zien. Geliefde broeders en zusters, voor de Heere is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere is niet traag met het nakomen van zijn belofte zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot eke komt en niemand verloren gaat. Hij is langmoedig en geduldig. Met u. Met mij. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Die dag zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op. De aarde wordt blootgelegd en alles wat erop gedaan is, komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronden gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? Daar komt het aan. Hoe leven wij? Groeien wij inderdaad in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus? Hoe is ons leven? Houden we rekening met zijn aanwezigheid in ons leven? Maken wij het verschil? Gij geheel anders, schrijft Paulus aan de Efeziërs. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Is er inderdaad onderscheid? Maken wij het verschil tussen licht en duisternis? Tussen dood en leven? Nu, ik ga weer terug naar het eerste hoofdstuk. Vers 3. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Wat lazen we ook alweer? In het derde hoofdstuk, als dit allemaal op die manier te gronden gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? God heeft ons alles geschonken, opdat we vroom kunnen leven. Ja, het woordje vroom, dat heeft misschien een rare smaak bij u of bij velen in de mond. Vroom heeft in onze betekenis vaak een schijnheiligheid. Zondag vroom, op maandag Dreesman, zeiden ze vroeger. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik weet niet of ik daar een tekort doe, maar... maar goed. Ja. Hij heeft ons alles geschonken. Om een vroom leven te leiden. En dan staat het, door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Door zijn majesteit en wonderlijke kracht. We hebben gezongen over zijn majesteit zojuist. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft. En ik lees even door. Hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst. Als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Hem te kennen. Ontkom je aan de begeerte waardoor deze wereld geregeerd wordt. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Het gaat niet vanzelf. De wind is tegen. En je moet de zeilen moet je inderdaad zo zetten dat je gebruik kunt maken van de wind, maar je doel bereikt. En dat gaat met kracht. Ik ben geen deskundige overigens, maar als ik dat zo zie, gaat het niet vanzelf. Een paar maanden geleden, anderhalve maand geleden, hadden we die sail in Amsterdam. Grote schepen, zeilschepen, ja, toen waren er nog geen motoren. Maar Ze hadden hun doel voor ogen. Ze hadden hun doel voor ogen. Het doel werd bereikt. Maar dat ging niet vanzelf. Span u in. Met al uw kracht. En dan krijg je een riedeltje. Om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis, en dan krijgen we weer, van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Hoe doen we dat dan? Blijf bij het woord. Lees uw Bijbel, bid elke dag. Kinderliedje. We hebben het gezongen. Het Oude Testament lezen we meerdere malen over de plaats die het woord innam in mensen die God gebruikte. Jozua die spreekt over het wetboek dat niet wijkt uit zijn hart, uit zijn leven. En hij stelt dat voor aan het volk van Israël. Laat dit wetboek niet wijken. Welzalig de man die niet wandelt, de vrouw die niet wandelt in de raad van de goddelozen, maar aan de Heeren wet zijn welgevallen heeft. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren als hij het houdt naar uw woord? Dan krijgen we het Nieuwe Testament, bijzonder het Johannes Evangelie, waarin de Heer Jezus geopenbaard wordt. In de beginne was het woord. Deze wereld is geschapen door het woord. God sprak en het was er. In het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. Dan lezen we een eentje verder. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Manifestatie van het woord. De Heer Jezus Christus. En ik heb het misschien wel vaker gezegd. Ook als hij niet sprak, was hij het woord. Hij was de openbaring van het woord. Zijn leven was het woord. Als hij sliep, was hij het woord. Als hij een wonder deed, nu dat mogen dan bekend zijn, natuurlijk, dan was het een manifestatie van het woord. Dat woord werd zichtbaar. Maar laten we duidelijk zijn, ook aan het kruis van Golgotha was hij het woord. En ook in het graf was hij het woord. En in zijn opstanding is hij het levende en blijvende woord dat zich wil openbaren in u en in mijn leven. De Farizeeën, de schriftgeleerden van zijn dagen, wordt verweten. Jullie onderzoeken de schriften en dat is goed. Want die zijn het die van mij getuigen. Petrus, waar zullen wij heen gaan? Als de Heer Jezus de vraag stelt. Willen jullie ook niet weggaan? Johannes hoofdstuk 6. Willen jullie ook niet weggaan? Dan zegt Petrus, Heer, waar zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Woord. We leven in spannende tijden, laten we daar duidelijk over zijn. Een wereld op zijn kop. Dat is overigens het motto, ik weet niet of het u bekend is, maar het is vandaag de zogenaamde Micha-zondag. Ooit van gehoord? Nee. Nou, de Micha-zondag. Dat is ooit eens in leven geroepen, dat er één zondag speciaal werd gezet. En Kerkelijk Nederland doet eraan mee, en ook internationaal. En dat is eigenlijk gebaseerd, laten we hem even lezen, op Micha hoofdstuk 6. Als u... Micha. Joël Amos Micha. Micha hoofdstuk 6. Een aantal jaren geleden is dat als motto in vele kerken in leven geroepen. En er staat in vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van jouw God. Vers om eigenlijk dagelijks te lezen. Ik heb overigens ook het thema even uitgeprint voor deze dag. Dus dan doen we toch een klein beetje mee aan deze Micha-zondag. Want het thema is namelijk de wereld op zijn kop. Ik lees u even voor. De neiging om jezelf groter te maken dan je bent, kent waarschijnlijk iedereen. Jezelf profileren ten koste van de ander, zorgen dat je op een beste plek terechtkomt, invloed en macht naar je toe trekken. De gevolgen kunnen dramatisch zijn. In het klein verwoest het familieverbanden, vriendschappen en de relaties, de collegiale relaties. In het groot leidt het tot onderdrukking en vernietiging van hele bevolkingsgroepen. Jezus roept zijn volgelingen op radicaal anders te zijn. Kunnen wij als individuele christenen, als kerk en de christelijke organisaties een tegenbeweging vormen? Kunnen wij de samenleving een alternatief tonen door af te zien van machtsmisbruik en manipulatie en anderen werkelijk hoger te achten dan onszelf? Kunnen wij onrecht en onderdrukking aan de kaak stellen in navolging en op gezag van Christus? 2015 is een jaar geworden van ontwrichting, oorlogsdreiging, geweld, massale vluchtelingenstromen. De wereld staat op zijn kop. Denk aan Rusland, Oekraïne, Syrië, Noord-Irak, Israël, Palestijnse gebieden, Noord-Soedan, Zuid-Soedan, etc. Miljoenen worden onderdrukt, ondergaan gruwelijkheden en zijn op de vlucht. Wie neemt het voor hen op? Wie verzet zich namens hen tegen gewelddadige regimes en terroristische bewegingen? Hoe vangen we de vluchtelingen onder ons op met bed, bad en brood? Daarom stellen we onszelf dit jaar de vraag: hoe willen wij omgaan met macht en machtsmisbruik? De tekst is afkomstig uit het ecumenisch leesrooster en kernversen zijn: Jezus riep hen bij zich, je kunt het lezen in Markus hoofdstuk 10, vers 42. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Christus confronteert zijn leerlingen met hun wereldse neiging om zichzelf te verheffen boven anderen. Hij wijst hen op het machtsmisbruik van aardse heersers en stelt heel direct: zo mag het onder jullie niet zijn. Jezus kiest partij voor de onderdrukten. De weg van de meester is de weg van de minste. Christus heeft zelf het voorbeeld gegeven door zijn leven te geven als losprijs voor velen. Tot zover het thema de wereld op zijn kop. Nu, dat sluit inderdaad aan bij de oproep van Petrus. Laten we nog even terugbladeren en dat vers onderstrepen om dan ook te eindigen. Laat uw standvastigheid niet varen. Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder, Jezus Christus. En dan krijg je de lofzang. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwig. De Heer u allen zegenen in de weg die we hebben te gaan, opdat we inderdaad groeien in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland. Amen. Laten we met stil zijn, samen danken en bidden. Heer onze God, we worden opnieuw bij bepaald bij de wereld waarin we leven. En er is niet veel veranderd, Heer, als we het vergelijken met de tijd waarin Petrus leefde. Maar we hebben gezien in het leven van Petrus hoe hij zich als een riet veranderde in een rots. En zo roept hij ons ook op. Zo schudt hij ons wakker. Om ons niet te manifesteren als een riet die zich laat beïnvloeden door de omstandigheden van het leven. Maar die zich laat leiden. Als een rots. Standvastig. Met het doel voor ogen. De dag die komen gaat. De dag van onze Heer en Heiland. Heren, we weten niet wat we nou allemaal mee moeten maken. En we spreken het verlangen uit, Heren, om elkaar te dienen. Elkaar te helpen. Elkaar te corrigeren. Daar waar nodig is. Opdat we met elkaar staande zullen blijven in deze wereld. Heer, u geeft ons ook aan elkaar in de context van deze gemeente. En ik wil u bidden, Heren, dat we met elkaar zullen optrekken en het verschil zullen maken in de wereld vol van duisternis. Opdat uw licht in en door ons schijnt als een getuigenis in deze donkere wereld. We prijzen u en we spreken het verlangen uit, Heer, om te groeien en in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.